Vanavond wil ik graag een heel bekend stukje met u lezen. Je vindt het in de verschillende evangeliën terug. Marcus, hoofdstuk 4, het laatste stukje. Marcus 4, vers 35 tot en met 41. Marcus 4, vers 35 tot en met 41. En u kunt hier ook over lezen in Matthäus 8 en Lucas 8. Johannes heeft dit stukje overgeslagen in zijn evangelie. Hij zeide tot hen op die dag, toen het laat geworden was, laten we oversteken naar de overkant. En zij lieten de scharen achter en namen hem, zoals hij was, in het schip mede. En er waren andere schepen bij hem. En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds volliep. Maar hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En ze maakten hem wakker en zeiden tot hem, meester, trek gij er u niets van aan dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En hij zeide tot hen, waarom zijt gij zo bevreesd? Hebt gij geen geloof? En ze werden bovenmate bevreesd. En ze zeiden tot elkander, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Nou, je vraagt je af, wat moet je hier nou nog over vertellen? Dat weten we toch allemaal wel. En toch, ja, kun je er zoveel uit leren als je daar met elkaar over nadenkt. Ik ben bijvoorbeeld, vanmiddag moest ik een artikel schrijven voor het paasnummer van het Zoeklicht. En even een voorbeeldje. En ik moest schrijven over het thema en ze lagen hem in een nieuw graf. Nou, ga daar maar eens een heel themanummer over schrijven. Wat moet je daar nou over schrijven? En dan ga je erover lezen, je gaat erover bestuderen. En je gaat de verschillende evangelieën erover lezen. En weet je wat het meest voor de hand liggende was? Als mensen in Israël veroordeeld werden, en ze werden gekruisigd, en ze werden van het kruis afgehaald, weet je wat er dan met die lichamen gedaan werd? Dan werden ze naar het dal van Hinnom gebracht. Want die mochten niet begraven worden. Die moesten verbrand worden. Ooit was over nagedacht. Dat het een heel groot wonder van God is dat er een Jozef van Arimathea net ze doorkwam en het lichaam er weggehaald heeft en begraven heeft. Nou, dat wordt het paasnummer voor het Zoeklicht. Zorg dat u het krijgt. Er is heel veel over te vertellen over deze Jozef van Arimathea. En dan, ja, heb je zo'n thema en dan denk je van, je gaat er eens over nadenken en dan ontdek je, wat zit er toch veel in die Bijbel, hè? Wat zijn er veel schatten verborgen in de Bijbel die we soms nog helemaal niet kennen. En zo ook in dit stukje. We lezen hier over de heer Jezus, dat het op diezelfde dag was. Daar begint het mee. Welke dag was dat dan? Nou, dat was de dag die hij begon in een bootje. Kijk, u kunt dat vinden in hoofdstuk 4, vers 1. Aan het begin van het hoofdstuk, daar staat, en wederom begon hij te leren bij de zee, en een zeer grote schare verzamelde zich bij hem, zodat hij in een schip ging en daar neder zat op de zee. Dus de dag begint op een boot, voltrekt zich op een bootje en eindigt in een schip. Allemaal op diezelfde dag, de Jezus in het schip. Ja, eigenlijk zou dat een hele mooie preekstoel zijn, hè? Een schip. De Jezus die neemt dat schip, dat bootje, als de preekstoel en hij spreekt de scharen toe. Nou, dat zijn niet kleine roeibootjes, dat zijn best wel flinke vissenscheepjes, waren dat die op het meer van Tiberias rondvoeren. Er zijn wel restanten gevonden van deze schepen die daar rondvoeren. En ja, daar moest ook heel wat handel natuurlijk boven water gehaald worden. En in zo'n schip zat er Jezus neer. Het zal er misschien best wel een beetje gestonken hebben in zo'n schip, want vis stinkt. Maar de Jezus die zat daar en hij preekte daar, hij vertelde daar gelijkenissen. En dan staat er hier totdat het laat geworden was. Het was een hele lange dag. En de Jezus die zegt, laten we maar overvaren naar de overkant. En weet u naar welke kant dat de Jezus dan overging? Hij lag daar met dat schip in de buurt van Capernaum. Daar in die hoek van het meer van Tiberias. Je zou een klein beetje kunnen zeggen de noordwesthoek van het meer van Tiberias. En toen zei de Jezus, vaar over naar de andere kant, naar de oostkant, naar de Gerazenen. Nou, het is heel mooi dat we dat ook gezien hebben. We zijn om het meer van Tiberias heen gereden, zowel de westkant als de oostkant. En als je dan langs de oostkant rijdt, dan is de oostkant heel anders dan de westkant. De westkant is veel glooiender. En de oostkant, dan heb je op een gegeven moment een gebied waar de rotsen en de kliffen eigenlijk zo hoog zijn, die gewoon, als het ware, zo steil het meer ingaan. En u weet waarschijnlijk wel wat er gebeurd is. Die man met die demonen, en die demonen, dat legioen demonen, die monen, die vroegen, die smeekten hen, en een legioen is in het Romeins een getal van 600. En die boze geesten, die smeekten, mogen we alsjeblieft in die zwijnen, in die varkens varen. En dan zaten en die varkens, die storten van de afgrond zo beneden het meer in. Nou, dat kan niet anders dan dat het daar geweest is. Maar dan is het ook heel interessant om te zien wat hier gebeurt. Want de Jezus die gaat steekt over naar die man. De Jezus die wist dat die man daar was. Maar de demonen wisten het ook. En weet je, het is heel vaak zo dat er storm in je leven aanbreekt als er iets heel belangrijks gaat gebeuren tegen de demonische machten. Want dan staat de Satan op zijn achterste poten. En dan gaat het stormen in je leven. Dat zult u heel vaak ervaren. Ook met name als je in de dienst van de Heer bent. Als het stormt in je leven, gaat het er maar vanuit dat er iets heel belangrijks aankomt. Want dan wil Satan je ontmoedigen. En je ziet hier als het ware de strijd waar de Jezus in terecht komt. De storm die losbreekt, want hij gaat die man bevrijden. En de demonische machten staan op hun achterste poten. En even later krijgt de Jezus nog met de dood te maken. Niet alleen met demonische machten, maar met de dood. Het dochtertje van Jairus. U kunt het zo vinden in dat stukje. Dus we zien hier dat deze storm ook een voorbereiding kan zijn op de geweldige overwinning die de Jezus wil behalen in je leven. Dat is het eerste wat ik hierover wil zeggen. Tweede, wat heel belangrijk is, daar staat, ze namen hem mee, en daar staat er zo heel eenvoudig, zoals hij was. Ze namen hem mee zoals hij was. Dat heeft twee betekenissen. In de eerste plaats, de Jezus die was daar de hele dag bezig geweest. En hij woonde in Capernaum. En de Jezus had net zo goed kunnen zeggen, jongens, wacht eventjes, ik ga even naar huis. Ik ga even mijn jas halen, of mijn mantel halen. Ik ga even wat voorbereiding halen en dan gaan we even naar de overkant. Nee, ze namen hem mee. En dan staat er letterlijk in een andere vertaling, want hij was er al. Hij was al in het bootje. Ja? Ze namen hem mee en ze konden zo doorvaren. Maar het tweede wat heel belangrijk is, ze namen hem mee zoals hij was. Weet je, dat is zo belangrijk dat je Jezus, die Jezus meeneemt in jouw leven zoals Jezus ook werkelijk is. In zijn almacht, in zijn grootheid, dat je weet wie Jezus is. En dat je niet als het ware Jezus meeneemt in je leven en, ja, het klinkt misschien heel gek, maar dat je de helft van Jezus nog nooit gekend hebt in je leven. Je neemt Jezus mee zoals hij is. Dat je werkelijk weet wie Jezus is in je leven. En dan is er geen tijd te verliezen, want dan trekken ze 's nachts over naar de andere kant. En dan gebeurt dat grote fenomeen wat hier staat, er stak een storm op. Er waren ook andere scheepjes die met hem meegingen. In het Lucas-evangelie, Lucas 8, zegt het eigenlijk nog duidelijker wat hier gebeurt. In Lucas 8, daar staat, en dat gebeurt daar menig keer, in vers 23, het klimaat bij dat meer van Tiberias is een heel wonderlijk klimaat. Je moet niet vergeten dat het hele Jordaan, de hele Jordaanvallei, en natuurlijk het diepste punt is dan de Dode Zee, ligt 400 meter onder de zeespiegel. Maar dan zult u ook begrijpen dat de hele Jordaanvallei ook heel erg laag ligt. Het is ook bekend, en dat zei de gids ook, als je in de Jordaanvallei bent of bij de Dode Zee, dan hoef je eigenlijk geen zonnebrandolie te gebruiken, hoewel de zon daar schijnt. Maar je zit zo diep dat de zonnestralen worden als het ware zo gefilterd. Je zit als het ware zo diep weggedoken dat voordat de zon jou bereikt, dan zijn al die schadelijke straling al lang gefilterd. En het is bekend dat als je in de Jordaanvallei bent, bij het meer van Tiberias, dan zit je nog wel zo'n 200 meter, ruim 200 meter onder de zeespiegel. Dus u begrijpt wel, dit is een heel vreemd klimaat. En als je vanuit dat meer van Tiberias omhoog rijdt, de Golanhoogte op, dan kun je soms zo de sneeuw inrijden. En dan zit je weer heel hoog in een heel ander klimaat. Nou, in dat vreemde klimaat gebeurt dit wat hier staat in vers 23. Daar staat ze staken van wal in Lucas 8. En terwijl zij varende waren, viel hij in slaap en er sloeg een stormvlaag neder op het meer. Dat is een iets andere vertaling. Er sloeg een stormvlaag neder op het meer. Dat was niet zomaar een windvlaag. Maar dat zijn van die vreselijke valwinden die als het ware in die trechter terechtkomen. En daar enorm huis kunnen houden. Dat is een storm. Het is jaren geleden dat ik een keer met een groep op het meer van Tiberias was. En het was kalm, het was echt heel mooi. En we hebben het echt toen meegemaakt dat van het ene op het andere moment was het meer van Tiberias een kolkende massa water. Zo ineens. Kan zomaar ineens gebeuren. Van die valwinden die zo dat hele meer op zijn kop zetten. Nou, dat gebeurde hier 's nachts. Het hele meer, en dat schrijft Lucas wel heel mooi, die sloeg naar beneden. Die valwind die kwam naar beneden op dat meer. En dan is het zo wonderlijk dat de Heer Jezus, daar staat in vers 38, als we weer even terug gaan naar Marcus, maar hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. Nou, dat achterschip, we weten waarschijnlijk wel dat het de plaats is waar het roer ook zit, en waar het schip bestuurd wordt, en dat kussen waarschijnlijk de plek is waar de stuurman altijd hoort te zitten. En de Heer Jezus die slaapt daar op dat kussen achter in dat schip. Nou, dat is onvoorstelbaar hoe dat kan gebeuren. De discipelen die verkeren in grote nood en de Heer Jezus die slaapt. Op welke geschiedenis in het Oude Testament lijkt het eigenlijk wel een beetje? Jona. Ze verkeerden in grote nood. En die mensen die komen bij Jona in het ruim beneden en zeggen, hoe kun jij zo slapen? En we weten wel, Jona is ook een type van de Jezus. Hè? Zoals Jona 3 dagen in de vis ging. Zoals Jezus ook 3 dagen in de duisternis, in de dood geweest. Maar dat lijkt een beetje op elkaar. Jona die zo diep sliep. Jezus die zo kon slapen, terwijl de anderen zo ontzettend bedreigd werden. Wat is het geheim? Dat sommige christenen in enorme moeilijke situaties toch zo'n rust ervaren in hun leven. En anderen bij de eerste zucht tegenwind al boe, exploderen van angst. Wat is het verschil? Hoe komt dat?
Vertrouwen.
Ik denk het wel. Het heeft alles te maken met hoe groot is God voor jou? En heb je het idee dat God uiteindelijk alles in de hand heeft? Weet je, laat dit duidelijk zijn. Een schip waar Jezus zich in bevindt, kan door de wind enorm aan het slingeren gebracht worden. Kan door de wind enorm geteisterd worden. Maar kan nooit vergaan. Gelooft u dat? Een schip waar Jezus zich bevindt. Een braamstruik waarin God aanwezig is en in brand staat, kan nooit verteerd worden. Een leven waarin Jezus woont, kan wel heen en weer geschud worden, maar het is veilig in de handen van de Heer. Door alles heen. En dat is zo belangrijk dat we dat in dit stukje leren. Hoe kun je tot rust komen midden in de storm? Nou, er staat in de Bijbel, en dat komt soms heel vreemd over, kijkt u maar eens in Jesaja 45 vers 15. Jesaja 45 vers 15. Jesaja 45 vers 15 staat: voorwaar, gij zijt een God. En wat staat er dan? Die zich verborgen houdt. Nou, wat hebben we aan zo'n God? Natuurlijk kan ik het begrijpen dat Joden in Auschwitz geroepen hebben: waar is die God dan? En niet alleen zij hebben dat geroepen, heel veel mensen hebben dat geroepen. Waar is die God dan? Maar als God zich dan openbaart, dan zegt God in Exodus: ik heb terdege de ellende van mijn volk gezien. Ik weet drommels goed wat er aan de hand is. U weet waarschijnlijk wel wat er in Psalm 121 staat. De bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. Hij zal u bewaren. De bewaarder van Israël is altijd waakzaam. En ook al kon er Jezus lichamelijk slapen, er ontging hem niets. Hij wist precies waar zijn discipelen in verkeerden. En als ze dan roepen, en ik zeg wel eens, dat gebed dat was zo krachtig, ze roepen tot in Jezus, maar ja, ik zeg wel eens, het gebed was groot, maar hun geloof was klein. Ja? Hun gebed was groot, maar hun geloof was klein. En dan zeggen ze tegen de Heer Jezus: trekt gij er u niets van aan dat wij verloren gaan, dat wij vergaan? Zeer verontwaardig. En weet je wat de Heer Jezus zelf zegt? Misschien weten we dat wel, ik haal dat vers wel eens aan als een van de kinderen opgedragen worden in de gemeente, dat er Jezus zegt: zo bestaat er bij de Vader de wil niet dat één van deze kleine verloren gaat. Ze hebben tegen Jezus gezegd aan het kruis: red uzelf en ook ons. Ja? Nou weet je, de Jezus is juist gekomen om mensen te redden. Trekt gij u er niets van aan? Nou, we weten wel beter. Hij heeft zijn leven juist gegeven om mensen te redden. En dan staat er in dit stukje dat Heer Jezus wakker geworden zijnde de wind bestraft en zeide tot de zee: zwijg, wees stil, en de wind ging liggen. Misschien kent u dat vers wel uit, hoeft het niet op te slaan, uit Psalm 104 vers 4. Hij die de winden tot zijn bodem maakt. Hij staat erboven. Hij bestraft de wind. Hier staat: zwijg, wees stil. In een andere vertaling staat heel eenvoudig: wees stom, zwijg, stil. Misschien hierover een paar versen lezen uit de psalmen. Even twee versen hierover. Psalm 65, vers 8. Misschien vers 7 te beginnen. Psalm 65, vers 7. Psalm 65, vers 7, daar staat: Gij die de bergen vastzet door uw kracht, met sterkte omgord, die het bruisen der zeeën doet bedaren, het bruisen van haar golven en het rumoer der natieën. Nou, dat is de God van Israël, dat is de Heer Jezus. En nog iets verder, in Psalm 93, daar staat ook zo'nzelfde gedeelte. En kunt u nu voorstellen dat de Heer Jezus zegt, ik ben gekomen om de schrift te vervullen. Want dat hele Oude Testament gaat over mij. Ik ben degene die de golven doet stillen en het bruisen van de zee in toom houdt. In Psalm 93 vers 2 daar staat, uw troon staat vast van oudsher, van eeuwigheid zijt gij. Stromen verheffen, o Heer, stromen verheffen hun stem. Stromen verheffen hun bruisen, boven de stemmen van vele wateren, van geweldige barende zee, is de Heere geweldig in de hoge. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. Inderdaad, het kan heel hard stormen. We weten dat er broeders en zusters zijn in onze gemeente die deze storm behoorlijk hard meemaken. En het is ons heel erg moeilijk. Maar wees er zeker van, hij staat boven elke storm. En hij is altijd sterker. En wat is het dan toch mooi, dat als de Heer Jezus gebiedt, dat de wind gaat liggen. En dan staat hier in vers 39 het laatste stukje. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. Wat mooi is dat, hè? Dat de Heer Jezus het volkomen stil kan maken in ons leven. Ook al zijn er misschien zoveel zorgen. U kent misschien wel dat verschijnsel. Als de zee, als in de zee huizenhoge golven zijn. En je zou met een duikerspak 10 meter de zee ingaan. Dan is het volkomen stil. De oppervlakte is heel rumoerig. En dat is door de wind, wordt de oppervlakte van de zee bewogen. Maar als je 10 meter naar beneden gaat, dan is het zo stil als men kan. Die diepte. De Heer die kan het stil maken in je leven. Ook al kun je bijvoorbeeld 's morgens geen tijd vinden om de Bijbel te lezen. En dat als je. Ik ben er ook geen vreemde in, denk ik, maar het is heel vaak zo, als ik de Bijbel neem, dan kan ik tijdens het Bijbel lezen allerlei dingen bedenken. En dan ben ik klaar met lezen en denk, wat heb ik nou toch gelezen? Herkent u dat? Ja, natuurlijk. En weet je, dan is het zo belangrijk om te vragen, Heer, wilt u het stilmaken in mijn hart? Wilt u het stilmaken in mijn leven, zodat ik naar uw stem kan luisteren? De problemen die tuimelen soms door ons hoofd heen. Het ene nog sterker dan het ander. En weet je, dan richt de Jezus zich van de storm, van de golven, naar de discipelen. En dan vraagt de Jezus heel eenvoudig in vers 40. En hij zei tot hen, waarom zijt gij? En dan is Marcus de enige die dat woordje toevoegt. Matthäus en Lucas zeggen gewoon, waarom zijt gij bevreesd? Maar de Jezus zegt, waarom zijt gij zo bevreesd? Zo bevreesd. Dat betekent eigenlijk zo bevreesd dat hun vrees was groter dan hun geloof. Hun vrees was groter dan hun geloof. Waarom zijt gij zo bevreesd? En dan vraagt de Jezus dan ook direct daarna, hoe hebt gij geen geloof? Er zijn Egyptische manuscripten, Egyptische vertalingen gevonden van deze vraag, van dit stukje. En Ja, er zijn aanwijzingen die zeggen, nou, dat zou best wel zo vertaald kunnen worden. Niet alleen hoe hebt gij geen geloof, maar in die Egyptische vertaling daar staat letterlijk... daar staat letterlijk, hebt gij nog geen geloof? Hebt gij nog geen geloof? En weet je, dat laat de weg open dat het geloof bij deze apostelen nog moest komen. Natuurlijk door de uitstorting van de Heilige Geest. En moest groeien. En dat vind ik eigenlijk best wel heel mooi van deze vertaling. Hebt gij nog geen geloof? Weet je, er staat ook in de Bijbel dat... koestert u geen gedachten hoger dan uw voegen, maar gedachten naar de mate van uw geloof. En wat is het belangrijk? Dat in ons geestelijk leven de beproevingen toenemen. Want dat zal gebeuren, maar ook het geloof gaat toenemen. En dat geloof altijd net iets meer is dan die beproeving. En dat we mogen groeien in het geloof in de Jezus. Weet je, toen de storm ging stillen, toen Jona overboord gegooid werd, toen werd het ook volkomen stil, toen hebben die scheepslui met elkaar een offer gebracht aan de God van Israël. Nou, hier wordt als het ware ook een offer gebracht. Toen die storm gestild werd, toen, ja, dan staat er op een gegeven moment dat in vers 43, en zij werden... er staat in vers 40, waarom zijt gij zo bevreesd? Dus de vrees voor de storm was heel hoog. Maar wat staat er dan in vers 42? En zij werden bovenmate bevreesd. Ze hadden ontzag voor die storm, maar dan staat ze werden bovenmate bevreesd. Ontzag kregen ze voor hem. Zie je die uitdrukking? Bovenmate bevreesd. En daaruit blijkt dat zij op dat moment wisten dat Jezus groter, sterker is dan welke storm dan ook in je leven. Bovenmate. Bovenmate bevreesd. En ze vroegen zich, ze zeiden tot elkander, wie is toch deze? Dat is de vraag die... eigenlijk het hele leven van die Jezus gesteld is. Wie is toch deze? We hebben daar afgelopen zondagmorgen met elkaar over nagedacht. Wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? En wie zegt gij dat ik ben? Aan het einde van het leven kwamen de fariseeën naar Jezus. Zeg ons nu ronduit. Ben je het nou of ben je het nou niet? Wie is toch deze? Wat is het geweldig dat je na elke storm in je leven... opnieuw tot de ontdekking mag komen wie hij is. En dat hij in elke situatie van je leven meer is dan je voor mogelijk gehouden hebt.